Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren zaligt, in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 116, vers 2 en 3. Ik lag gekneld in banden van de dood en wat er verder volgt, 116, 2 en 3. Deze gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 3, de versen 1 tot 14. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 18, de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. We lezen dus Galaten 3, vers 1 tot 14. We belijden ons geloof. En we zingen de voorzang van Psalm 18. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde? Dit alleen wil ik van u leren, hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking van het geloof? Zijt ge zo uitzinnig? Daar ge met de geest begonnen zijt, voleindigt ge nu met het vlees. Hebt ge zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs. Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs. Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Zodan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden. Door het geloof. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. En veel andere uitspraken van de Heilige Schrift is gegrond in catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 15 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 39. We dienen u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 15, vraag en antwoord 39. Dan luidt de vraag, heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? En het antwoord luidt, ja het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we de Heer danken voor het feit dat broeder en zuster Duistpoort van de Almarenstraat 4 in deze dagen hun zilveren huwelijksjubileum mogen vieren. We willen samen ook als gemeente voorbeden doen voor de familie van kandidaat Hibbel. Die is u niet bekend, maar dat is een van de broeders die 3 weken geleden beroepbaar is gesteld in onze kerken. Broeder Hibbel was vanmorgen met zijn gezin onderweg naar Veenendaal waar hij moest preken. Er is een ongeluk gebeurd en bij dat ongeluk heeft hij en zijn vrouw beide het leven verloren. U begrijpt dat dat heel diep ingrijpt in de hele gemeenschap van onze school. Ik was zelf zijn mentor, dus ik heb nogal wat met hem opgetrokken. Maar we willen samen aan zijn jonge kinderen, die zonder vader en moeder zo ineens achterblijven, en aan de familie denken in ons gebed. Terwijl de avond al gevallen is op deze herfstzondag, heren, brengt u ons samen in de lichtkring van uw huis. Wat kan er iets goeds en iets moois in zitten, om wanneer het buiten al donker wordt, zo samen binnen te stappen hier in uw huis waar de lampen branden. En waar alles gericht is op die geopende Bijbel, waarin de woorden van het leven worden verkondigd midden in de werkelijkheid van onze dood. Maar wij vinden dat vaak zo gewoon, heren. We gaan naar de kerk. En als dominee, we gaan ergens spreken. En daarna zullen we dit en daarna zullen we dat. En zo ineens merken we dan weer dat dat niet zo gewoon is. We hebben het elkaar verteld, heren, dat bericht. Dat in de loop van deze middag door onze kerken heen is gegaan. Dat aangrijpende dat een broeder, die zich van u geroepen wist, en wiens roeping door het curatorium was overgenomen, en die zich in lange jaren van studie, terwijl hij al een gezin had, zich mocht voorbereiden, na volbrachte studie zo ineens met zijn vrouw uit het leven is weggerukt. Wat een aangrijpende dingen, heren. Ook al kennen we als gemeente hem dan niet. Ook al kunnen we ons misschien niks bij voorstellen. Maar dat aangrijpende, dat iemand uitgaat om de woorden van het leven te verkondigen, terwijl hij daar jaren al naar uit heeft gezien. En dan ineens het einde. En drie van die jonge kinderen, die vader en moeder in één keer verliezen. En oudere ouders die zo ineens hun kinderen moeten missen. Heren, wij bidden u om troost. Wij bidden u voor die kinderen. Wilt u ze nu en in de toekomst zijn tot een beschermend vader. En een verzorgend en vertroostend moeder tegelijk. Wilt u ze vasthouden. Als ze in deze wereld op moeten groeien zonder een ouderlijk huis. En wilt u zich ontfermen over die ouders. En wilt u gedenken aan onze schoolgemeenschap die zo diep geschokt is door dit gebeuren. En spreek in het midden van onze kerken, heren. En geef ons allemaal te verstaan dat er maar één schrede is tussen ons en de dood. En dat er daarom zo terecht door de organist bij zijn orgelspel gevraagd wordt, heren, maak mij bekend mijn einde, en welke de maat mijner dagen zij. Opdat wij, wanneer die dood ons soms onverwacht zou overvallen, niet onvoorbereid voor u zouden verschijnen, maar zouden weten van de borg en van dat lam, dat met zijn zonde volkomen verzoening heeft aangebracht en die de schuld heeft betaald en die de vloek heeft gedragen. En laat er zo vanavond een bijzondere klem mogen liggen, heren, op de prediking van uw woord. En laat er een bijzondere klem mogen liggen op de gemeente in het luisteren. Ouderen en jongeren. Opdat we wanneer vanavond die diepe tonen van de vloek die we vanwege onze zonde verdiend hebben klinkt. Vanavond er plaats voor mag zijn. En we vanavond voor het eerst of opnieuw leren buigen en gaan zeggen, heren, het is waar. Wij hebben ook niks anders verdiend dan de dood. Wij hebben erom gevraagd in het paradijs en vanaf de moederschoot. En we maken ons niks beters waardig. Maar laat dan ook vanavond het evangelie van de Heere Jezus Christus in de plaats van zondaren mogen klinken. Die machtige boodschap van Hij voor ons, opdat wij door Hem met uw zegening vervuld zouden worden. Heren, bewaar er ons voor dat we ons tegen die boodschap zouden blijven verzetten, om dat straks voor eeuwig te moeten delen in die vloek die wij nooit van ons kunnen afwenden. En bewaar er ons voor, heren, dat we zo gemakkelijk over de zonde heen blijven leven en alle mogelijke zonden maar accepteren. In de gedachte dat het allemaal tenslotte toch wel mee zal vallen. Want als uw lieve kind Jezus zo gebogen heeft onder de vloek, hoe zal dat met ons zijn? Als we niet in hem geborgen zijn en we moeten voor u verschijnen. Geef uw dienstknechten genade, heren, dat u vanavond een stem ontvangt om te spreken en dat hij geleid door de Heilige Geest mag doen als die oude Mozes die het zei, ik heb het leven en de dood u voorgesteld, de zegen en de vloek. Kies dan het leven op dat geleefd, gij en uw nageslacht. En geef ons als ouders en als grootouders te beseffen, dat inderdaad in de keuze die er in ons leven valt, het hele nageslacht ermee gemoeid kan zijn. Opdat we ernst maken met deze dingen, laat er een oor zijn om te luisteren. een hart om op te merken. En laat vanavond de Heilige Geest triumfen mogen behalen. Door overwinningen te boeken op de stad mensenziel in ons midden. Ouderen en jongeren zien. Geef uw zegen aan ons. Zoals we hier in de kerk zitten. U kent ons en u weet van al onze omstandigheden. Zoals u dat weet van alle gemeenteleden. We leggen dat aan u voor, Heere. We vragen u of u uw ogen wilt laten gaan over hen die in deze avond thuis luisteren via de kerktelefoon. En die er zo hartelijk blij mee kunnen zijn dat ze toch op die manier met de gemeente verbonden kunnen wezen. Al hunkeren ze soms naar de gang naar uw voorhoven. En wil uw aangezicht doen lichten, Heer, over hen die naar u niet meer vragen. Opdat ze kon het zijn bekeerd worden voordat het voor eeuwig te laat is. Wij komen u samen danken, Heere. Voor de weldaad aan onze broeder en zuster Duist bewezen, dat ze in deze dagen 25 jaar getrouwd mogen zijn. U hebt ze gespaard en gedragen, u hebt in tijden van ziekte en van zorg uw gunst betoond. U hebt zorgen beschaamd, u hebt genezing geschonken. En u geeft ze dat ze op de dag van vandaag met hun kinderen mogen zijn die ze zijn. Met een hart vol verwondering over uw trouw en goedheid, geef ze nog goede dagen in de komende week. En laat in het bijzonder ook onze broeder, maar ook in hem zijn gezin, tot zegen worden gesteld, blijvend in het midden van de gemeente. Opdat ook daarin zichtbaar mag worden, dat u een God bent die een spoor trekt in de lijn van de geslachten. We bidden u, Heere, voor alle arbeid in onze gemeente, de arbeid van de dienaren des woords en de arbeid van de ambtsdragers, zegen ook de ouderlingen op huis bezoeken, laten ze open deuren en open harten mogen vinden waar ze aankloppen. Zegen alle arbeid van verenigingen en hen die daar leiding aan geven, wilt u geven dat er nauwkeurigheid en zorg en eerbied aan wordt besteed. Zegen gemeenteleden die in bijzondere situaties verkeren. We denken aan hen die ver van ons zijn. We bevelen ze bij u aan, aan hen die op zee zijn. We denken aan die vele jongeren uit onze gemeente die momenteel in militaire dienst zijn. Wilt u ze bewaren, Heere, voor alle gevaren. En vooral ook wilt u ze doen zien het onderscheid tussen de wereld en uw volk. En geef dat juist in die periode in hun hart die onberouwelijke keuze wordt gemaakt. U kiest mijn hart. Voor eeuwig tot zijn koning. Zegen gij allen die bijzondere taken hebben te verrichten. Zegen gij heel ons kerkelijk leven, Heer, en het kerkelijk leven in ons land. Met al zijn zorgen, met al zijn moeite die dat meebrengt. En we kon het zijn aan de voet van het kruis bijeenbrengen wat in de naam van de gekruisigde zijn leven heeft gevonden. En daarom door het geloof in de gekruisigde aan elkaar verbonden ook waarachtig bijeen hoort. Ontferm u over dit land dat zich in zoveel opzichten van u afkeert. En wil de krachten van de duisternis remmen, Heere. En wil kon het zijn een herleving geven door het werk van de Heilige Geest. Zegen alle arbeid van de kerk. Wil gedenken aan uw bondsvolk Israël. En laat alle arbeid die geschiet om het evangelie in het midden van dat volk te doen klinken door u gezegend worden. Opdat dat volk vrede mag vinden in hem. Maar kon het zijn daarbij ook vrede te midden van de volken in het midden waarvan het woont. Wil uit de duisternis roepen tot uw wonderbaar licht. Door het werk van de zending wil van uw vervreemden terugbrengen. Door de dienst van de evangelisatie. Zegen uw kerk in dat deel van de wereld waar uw kerk vervolgd wordt en verdrukt. Wilt u zich ontfermen over deze wereld in de spanning waarin we leven. Spanning die er ook in het Midden-Oosten is met zijn oorlogsdreiging. Wat merken we het goed, Heren, dat wij het zelf niet in de hand hebben. Dat wij geen vredestichters zijn. Maar kon het zijn, wilt u geven, dat de vrede mag worden bewaard. Gedenk aan hen wier leven daar in gevaar is. En wilt u recht en gerechtigheid doen zegevieren op aarde. God van alle genade. Er is zoveel in deze wereld wat op uw zegen wacht. Er is zoveel dat in strijd is met uw geboden, zoveel waarin blijkt dat de zonde toch doorwerkt tot de verwoesting van uw schepping toe. Te midden van dat alles vragen we van u, laat de dag van de Heere Jezus niet te lang meer uitblijven. Maar laat die dag mogen komen, verwacht door uw volk en geef dat ook hier in het midden van onze gemeente, van onze woonplaats, een volk gevonden wordt. Dat leert wat het is om zijn klederen te wassen in het bloed van het Lam. En met opgeheven hoofden uit te zien naar die machtige toekomst van u. Als alle dingen nieuw zullen worden, als niemand meer zal zeggen ik ben ziek. Als er geen nacht en geen duisternis, geen eenzaamheid en geen rouw meer zal worden gevonden. Als er vooral geen kwaad en geen zonde meer zal zijn. Maar als u zult zijn, alles in allen. Heere Jezus, maak het waar. Uit genade in de vergeving van al onze zonden vragen we u dat. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 103, de versen 2, 5 en 6. 103, 2, 5 en 6. Thank you. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 32, vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Het laatste vers van Psalm 32 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, om maar met de deur in huis te vallen, ik heb u vanavond niet zoveel nieuws te vertellen. De boodschap die vanavond aan de orde is vanuit onze Heidelberger catechismus is die boodschap die elke zondag en in elke preek moet doorklinken. En het enige verschil zou je kunnen zeggen is dus dat die boodschap vanavond in heel bijzondere zin centraal komt te staan. De boodschap van Jezus Christus en die gekruisigd. En zeg nou zelf gemeente, daar weet u wel van. Misschien dat er wel verschillende in de kerk zitten die zeggen, dominee, daar weten we alles van. Maar dan tegelijkertijd zeg ik er wel bij gemeente, dan moet je een beetje oppassen. Want we moeten ons wel goed realiseren dat juist waar die prediking van de gekruisigde Christus klinkt, de drie verschillende soorten reacties in de gemeente openbaar komen. Want juist die prediking van de gekruisigde Christus is de meest separerende prediking die zich maar denken laat. En als u zegt, wat gebruik u nou voor een moeilijk woord? Dan zeg ik gebruik een woord, gemeente, dat we in de leer van de prediking gebruiken om daarmee aan te geven dat de prediking heel goed onderscheiden moet in het midden van de gemeente. Zodat de gemeente ontdekt wie er nog onbekeerd is en wie er bekeerd is. Dat de scheidslijn tussen de gelovigen en de ongelovigen, tussen het levende volk van God en wie nog ligt midden in de dood, door zonden en misdaden zichtbaar wordt. Nou, juist als de gekruisigde Christus wordt gepredikt, dan wordt die scherpe scheiding in de gemeente getrokken. Dan gaan de wegen uiteen, want dan zijn de reacties zo verschillend, gemeente. Aan de ene kant heb je al sinds de dagen van de kerkhervorming, toen deze boodschap toch weer heel sterk mocht klinken, mensen gehad die een beetje schouderophalend hebben gesproken over de bloedtheologie van de reformatie. Die zeggen dat is allemaal zo bloederig en dat is allemaal ergens solugiber. Er zijn zelfs mensen geweest die hebben smalend gezegd dat is de theologie van de slagerswinkel. Van vlees dat wordt geslacht. En van bloed dat wordt vergoten. En tegelijkertijd heb je aan de andere kant mensen die zeggen, en ik wil nou nooit meer ergens anders van horen dan van deze gekruisigde Christus. Drie reacties, zei ik. En zal er eerst de reactie van de ergernis die opkomt bij een vrome kerkmens die zo graag in zichzelf gebouwd wil worden. En die in deze prediking alleen maar moet ontdekken dat hem alle grond in zichzelf onder de voeten wordt weggeslagen. En dat is de reactie van de dwaasheid. Zo bekijkt de mens van de wereld deze boodschap, die immers in menselijke wijsheid zijn sterkte zoekt. En die altijd weer op uit is op iets dat schoon en dat mooi is. Maar wie door het wederbarende werk van de Heilige Geest, die de prediking kracht geeft, wordt gebracht tot het geloof in die gekruisigde Christus, die zegt geen ergernis. Geen dwaasheid, die gaat daarin roemen. Die roemt in het kruis van Christus. En die doet dat niet zomaar eens een keertje, maar die doet dat tot in alle eeuwigheid. En die wil nooit meer ergens anders in roemen. En die wil nooit meer van wat anders horen dan alleen maar van dat kruis van Christus. En die zegt wie er ook mee spot en wie er zich ook aan ergert en wie het ook een dwaasheid noemt. Maar ik zal roemen in het kruis van het Lam. Wat is uw reactie? En die van jou? Het zou kunnen zijn dat er nou in de kerk zitten die zeggen, dominee, aan dat roemen ben ik niet toe. Maar ik mag toch ook zeggen dat ik me er niet aan erger. Het zit er ergens nog een beetje tussenin. En dat dacht u dat dat een compliment was? Luther zegt, als je in de kerk zit onder deze prediking en je ergert je er niet aan en je vindt het geen dwaasheid en je leert er niet in roemen, dan is dat alleen maar een bewijs van het feit dat je tot op de dag van vandaag altijd achterloos aan dat kruis voorbij bent gelopen. Dat je behoort tot de zorgeloos. En Luther heeft een keer gezegd, ach, dat veel zorgelozen door de schrik des Heren bewogen werden om naar deze gekruisigde Heere Jezus te vluchten. En dat is dan ook mijn gebed vanavond, gemeente. Dat er velen die dat op de dag van vandaag zorgeloos een beetje neutraal denken te kunnen zijn. Vanavond vluchten naar het kruis van het Lam. Voordat het voor eeuwig te laat is. En ze onder de vloek van God eeuwig zullen wegzinken. We gaan vanavond aan de hand van de catechismus vanuit het woord nadenken over de gekruisigde Christus. Verlost van de vloek. We zien ten eerste een vloekdrager bij het kruis. Ten tweede de vloekdrager aan het kruis. En we horen in de derde plaats van de zekerheid door het kruis. De gekruisigde Christus, verlost van de vloek. Een vloekdrager bij het kruis. De vloekdrager aan het kruis. De zekerheid door het kruis. Het is dus voor de derde keer, gemeente, dat we aan de hand van zondag 15 samen willen gaan nadenken over het lijden van de Heere Jezus Christus, zoals de belijdenis van de reformatie daar op grond van de schriften over spreekt. De eerste keer zijn we bepaald bij het eigenlijke feit van het lijden dat de Heere Jezus Christus geleden heeft onder de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. De tweede keer, en dat is 14 dagen geleden, hebben we gedacht over de wijze van het lijden, dat de Heere Jezus Christus geleden heeft voor de rechter Pontius Pilatus, zodat duidelijk werd dat zijn lijden het karakter droeg van het dragen van een vonnis, van het voldoen aan het recht van de rechter. En nu in deze laatste vraag en antwoord van zondag 15 worden we bepaald bij de vorm van het lijden van Christus. Namelijk dat hij geleden heeft aan het kruis van Golgotha. En dat betekent dus, gemeente, dat we vanavond samen die weg moeten gaan van Gabbata, waar de Heere Jezus voor zijn rechter heeft gestaan, naar Golgotha, de plaats waar het kruis is opgericht. En u wordt dus uitgenodigd om met mij in de geest die weg te bewandelen, die in Jeruzalem nog altijd wordt aangewezen als de Via Dolorosa, de lijdensweg waarop de lijdende Heere Jezus Christus ging, dragende zijn kruis. En als we hem op die weg volgen, dan komen we als vanzelf op die kruisheuvel Golgotha. En de evangeliën laten ons in toch eigenlijk wel wat sobere bewoordingen zien wat daar dan gebeurt als die zware dwarsbalk die de Heere Jezus zelf moest dragen van hem wordt afgenomen en wordt bevestigd aan die grote opstaande balk. Terwijl daarna het lichaam van de Heere Jezus Christus ontdaan van kleding op dat ruwe hout wordt uitgestrekt. En de ruwe soldatenhanden de spijkers door zijn handen en zijn voeten slaan om hem zo aan dat hout te bevestigen. Waarna dat kruis overeind wordt gezet en dan hangt daar de Heere Jezus. Om die verschrikkelijke marteling en die vreselijke dood te ondergaan die het kruis met zich meebrengt. De evangeliën vertellen ons daar inderdaad niet al te veel over, maar uit de ongewijde geschiedenis weten we dat de kruisdood een van de verschrikkelijkste manieren was om aan je einde te komen. Je kunt je dat ook indenken, gemeente, als je daar wordt opgehangen met je volle lichaamsgewicht hangend aan die open wonden waar de spijkers doorheen zijn geslagen. Dat betekent je vlees dat scheurt hoe langer hoe verder uit. En je kunt je indenken, gemeente, al is het maar in de verte wat dat betekent. Dat je lichaam dan in zo'n houding aan alle kanten te maken krijgt met verschrikkelijke krampen. Die de spieren doen samentrekken zonder dat er één mogelijkheid is om je ook maar enigszins te ontspannen. De verschrikkelijke hoofdpijnen die het gevolg zijn van het verlies van vocht en van bloed. Waardoor een kruiseling die niet zelden een paar dagen deze langzame verschrikkelijke dood hing te sterven, waanzinnig werd en de krankzinnigste dingen ging uitschreeuwen, zodat hij meer als een beest daar aan dat hout hing, totdat eindelijk de dood zich over hem ontfermde. En met dat kruisgemeente, daar zijn wij eigenlijk mee vertrouwd geraakt. Want dat het kruis, dat is immers het symbool van het christendom, zoals de halve maan, dat is van de islam en de sterren van de joden. En we hebben dat kruis soms in ons huis bevestigd en we lopen er soms mee om onze hals en we hebben de prachtige sieraden van gemaakt en we praten over dat kruis van de Heere Jezus Christus. Maar hebt u zich wel eens afgevraagd, gemeente, waarom de Heere Jezus nou uitgerekend deze dood moest sterven? Dat is namelijk helemaal niet zo voor de hand liggend. De kruisdood die was onder Israël altijd onbekend geweest. En het waren de Romeinen die die kruisdood hadden overgenomen van de wrede Carthagers die woonden in het noorden van Afrika. En de Romeinen vonden die kruisdood zoiets verschrikkelijks dat ze zeiden dat mag je een Romein niet aandoen. Dat kun je alleen maar als een straf toepassen op een slaaf die het verdiend heeft. En daarom is het zo merkwaardig, gemeente, dat het juist de Joden zijn die als eerste om deze dood vragen. Als ze voor Pontius Pilatus uitroepen, kruist hem, kruist hem. Maar bovendien, gemeente, het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat de Joden eerst aan de Romeinen vragen om de goedkeuring van het vonnis voordat ze dat ten uitvoer gaan leggen. Het is waarschijnlijk wel zo geweest dat dat in die tijd moest, omdat de Romeinen immers de overheersende macht hadden. Maar het gebeurde onder Israël lang niet altijd. Denk maar aan de geschiedenis van Stefanus na Pinksteren, die ook door het Sanhedrin ter dood wordt veroordeeld, maar er komt geen Romein en geen stadhouder aan te pas. Die Sanhedristen die slepen hem buiten de stad en omringd door een oproerige menigte grijpen ze hun stenen op en ze doden hem. Het is heel duidelijk de bedoeling van het Sanhedrin geweest om aan dat proces tegen Jezus van Nazareth een schijn te geven van een normaal proces om te voorkomen dat het volk in opstand zou komen dat immers nogal op de hand van die Nazarener was. Maar als je het allemaal op een rijtje zet, gemeente, dan was het eigenlijk normaler geweest als de Joden de Heere Jezus gestenigd hadden. Want dat was de normale, dat was de Bijbelse straf voor mensen die op godsdienstig gebied een misdaad hadden begaan. Zoals dus ook Stefanus de dood door de steniging onderging. Maar toch beleiden we dat met de kerk van de reformatie op grond van het duidelijke spreken van de schriften aan alle kanten, dat de Heere Jezus Christus is gekruisigd. En als we ons afvragen waarom de Heere dan die dood gestorven is, dan komen we tenslotte vanuit de schrift bij dit antwoord. Dat het Gods eigen bedoeling is geweest. En ik hoop dat u aanvoelt, gemeente, dat ik dat zeg met iets van huiver in mijn stem. En met iets van schroom in mijn hart. Dat het Gods eigen bedoeling is geweest. Dat zijn lieve kind Jezus deze verschrikkelijke dood zou sterven. Zo wilde het God om onzentwil, namelijk om ons duidelijk te maken dat hij die daar aan het kruis hangt, een gevloekte is. Dat kruis van Golgotha, gemeente, dat is door de Heere gegeven als aanschouwelijk onderwijs voor mensen die er zo moeite mee hebben om te geloven in dat evangelie van de gekruisigde in onze plaats. En het is juist Paulus die geleid door de Heilige Geest daar aandacht voor gevraagd heeft, als hij in de brief aan de Galaten, waar het kruis van Christus in geding is gekomen, wijst op wat er in het Oude Testament staat, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. U ziet dat woord wel onder het antwoord van de catechisme staan in uw psalmboekje. En u ziet dan ook wel dat de apostel daar verwijst naar een woord dat daar ook wordt aangewezen uit Deuteronomium 21 vers 23, waar gesproken wordt over een mens die ter dood veroordeeld is, die vervolgens ook ter dood gebracht is, en wiens dode lichaam daarna op een paal wordt gespietst of aan een boom wordt gehangen, als een teken dat hij van God vervloekt is. De overpriesters en de schriftgeleerden herinneren daar ook aan op de Goede Vrijdag als ze aan de stadhouder vragen om die dode lichamen van het hout af te halen voordat de Sabbat aanbreekt opdat het land niet verontreinigd wordt. Dat wil dus zeggen, gemeente, die overpriesters en die schriftgeleerden die weten het drommels goed. Daar aan het kruis, daar hangt een gevloekt. En het wordt daaruit duidelijk dat ze dat hebben gewild. Dat het volk dat goed zou zien, dat volk dat immers de schriften kende. Dat het volk zou zien dat Jezus van Nazareth van God gevloekt was. Maar ondertussen is het dus zo dat er wel in Deuteronomium gezegd wordt dat je dat pas na iemands dood mag doen. Het met de Heere Jezus al bij zijn leven gebeurt. En dat de Heere Jezus dat dus zelf door en door verstaan heeft. Hij is van God gevloekt. Gods vloek. Ja, daar moeten we wel even op ingaan, gemeente. Wat is dat nou eigenlijk? Want als wij het over een vloek hebben, dan denken wij aan die krachttermen die we helaas ook onder ons wel eens veel te gemakkelijk gebruiken. En waarvan we moeten zeggen dat we daarmee de naam van de Heere onteren en lasteren. Maar Gods vloek, gemeente, dat is in de Bijbel vooral het tegenovergestelde van Gods zegen. Je ziet dat al bij Abraham, als de Heere tegen Abraham zegt, ik zal zegen en wie u zegent en ik zal vloeken die u vloekt. En aan de ene kant de zegen van God, dat is dus dit, dat Gods aangezicht in gunst tot ons is gewend, dat God naar ons omkijkt, dat God aan ons denkt, dat God zijn gunsten aan ons schenkt, dat hij ons omringt met zijn liefde en met zijn zorg. Gods zegen, dat is dat je mag delen in het paradijsleven, dat je mag wandelen voor het aangezicht van God. Gods zegen, dat is dit, dat de Heere tegen je zegt, ik ga met je mee. En we komen in de Bijbel elke keer weer mensen tegen die zeggen, als de Heere dat maar tegen me zegt, dan is het goed. Ook al moet ik aan de zee en ook al moet ik dan door het dal van de schaduw en des doods, ook al moet ik dan een zware operatie ondergaan, ook al moet ik dan beproevingen in mijn leven ondervinden, maar als God maar meegaat. En de dichter van Psalm 23 die zegt het. Als de Heere mijn herder is, dan ontbreekt mij niets meer, dan heb ik in hem alles. Maar de vloek, gemeente, de vloek dat is het tegenovergestelde. Dat wil dus zeggen dat God zijn aangezicht voor ons verbergt. Dat God niet meer naar ons omkijkt, dat God niet meer met ons te maken wil hebben. Dat God ons zijn gunst en zijn zorg onthoudt, Gods vloek. Dat is dit, dat de vruchtbomen van het paradijs worden vervangen door de dorens en de distels van een om onze zonde wel vervloekte aarde. Dat is dit, dat de lusthof die het paradijs was, wordt vervangen door een weerbarstige aardbodem waarop werken zweetdruppels kost. Dat is dit, gemeente. Dat vreugde wordt vervangen door droefheid. Dat warmte wordt vervangen door kou. Dat licht wordt vervangen door duisternis. Dat liefde wordt vervangen door haat. Dat leven wordt vervangen door dood. Dat je in plaats van te wandelen met God, moet leven zonder God. Buiten het licht en de warmte. Buiten de liefde en het leven. Dat God niet meer voor je zorgt. Dat God niet meer naar je omkijkt. Dat God je wegvloekt van voor de poorten van het Vaderhuis. Wij zeggen wel eens een keer in een spreekwoord, ja, aan Gods zegen is alles gelegen. Maar wat denkt u dan aan als u dat zegt? Dan denkt u misschien aan uw bedrijf dat door de Heere gezegend moet worden. En dan denkt u misschien aan het krijgen van een kind. En dan denkt u misschien aan uw huwelijk. En dan denkt u misschien aan uw werk en weet ik wat allemaal. Nou, weet u wat nou vloek is, gemeente? Dat is precies het tegenovergestelde van dat aan Gods zegen is alles gelegen. Dan is vloek dit, dat je dat alles moet missen. En dat je in dat alles God moet missen. God die zegt, ik trek mijn handen van je af. Ik bemoei me met jou nooit meer. Maar ik moet nog wel een stapje dieper gaan, gemeente, want Gods vloek, dat gaat wat verder nog dan alleen maar Gods zorg voor dit leven. Hoe belangrijk dat allemaal ook is. En er zitten er hier in de kerk die zeggen, als ik daar toch niet van mocht weten, vandaag de dag, wat zou ik dan tegen de muren opvliegen van ellende en wanhoop. Maar Gods vloekgemeente, dat is ook Gods werkzame toorn die op ons toekomt. En die aangedreven wordt met goddelijke energie, die oneindig veel sterker is dan alle energie die wij mensen kunnen klaarmaken. Gods vloek. Dat is niet een krachtterm zonder effect zoals wij die soms uitspreken om daarmee onze machteloosheid te openbaren. Maar als ik het dus zo mag zeggen, gemeente, Gods vloek dat is net als een handgranaat die door een open venster je levenshuis wordt binnengegooid. En u voelt wel aan, als hij dan ontploft, dan heb je niet een kans op een granaatsplintertje in je been, maar Maar dan gaat alles veranderen, radicaal. Gods vloek, dat is net als een bom die op je dak komt en die daar ontploft als een mijn onder de auto van je leven, die tot ontploffing komt op het moment dat je eroverheen rijdt. Gods vloek, dat betekent totale, radicale vernietiging van heel je leven. En is natuurlijk wel duidelijk, gemeente, dat die vloek van God vandaag nog duidelijk getemperd is. Dat heeft te maken met Gods langmoedigheid, met Gods taaie geduld, want als God zijn vloek zijn gang zou laten gaan, dan zou er voor ons in deze wereld geen leven meer mogelijk zijn, gemeente. Maar die vloek, die ligt er. Die ligt er vanaf onze ontvangenis als kinderen van Adam, dus kinderen des toorns, aan de verdoemenis, aan de vloek zelf onderworpen. En als die vloek van onder en vanuit je leven niet wordt weggenomen, dan ontploft die wel een keer, gemeente. En dan ga je dit beleven. Dat de Heere tegen je zegt, gaat weg van mij, gij gevloekte, naar het eeuwige vuur. Want die vloek van God, gemeente, dat betekent tenslotte de eeuwige dood. Mozes heeft dat aan het einde van zijn leven, toen hij afscheid nam van het volk in de woestijn, ook gezegd in zijn afscheidsrede. Toen hij zei, het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek. Kies dan het leven op dat geleefd. En Mozes heeft toen gezegd tegen het volk Israël, als je Gods vloek hebt, dan mis je alles in alle eeuwigheid. Dan blijft er tenslotte alleen maar over een vloekende God, wiens vloeken in je oren en in je ziel dreunen tot in alle eeuwigheid. En die vloekgemeente, die ligt van nature op ons. Die ligt op u en op jou en op mij. En laat ik nou maar even vragen, ben u het daarmee eens? Kennen wij onszelf als vloekdragers, zodat we instemmen met die moordenaar die aan het kruis van Golgotha naast de Heere Jezus hangt en die tegen zijn collega moordenaar zegt, wij hetgeen wij verdiend hebben. Kijk gemeente, het is duidelijk dat je dat wel zult moeten leren, wil je de ergernis en de dwaasheid over het kruis van Golgotha in je leven kwijtraken en in dat kruis leren roemen. Hebben wij dat alles ontdekt, gemeente, dat we dat kruis, die plaats waar de vloek van God ontploft, hebben verdiend? Zo'n vraag die vanavond niet voor het eerst aan u wordt gesteld, want elke keer als we voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal, dan komt dat aan de orde. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zich voor God mishagen. Dat wil zeggen, gemeente, elke keer als iemand naar het avondmaal komt, dan zegt hij, hier komt een vloekwaardige. Ik heb geen zegen verdiend, maar ik heb de vloek verdiend. In het geestelijke, zowel als in het stoffelijke. Of het nou gaat over de verhouding tot God, of over een plaats in het paradijs. Of het nou gaat om die aarde die torens en distels voortbrengt. Of een leven waarin je in zweet je brood moet verdienen. En waarin je met smart je kinderen moet krijgen. Een leven in sfeer van haat en van onrecht. En van afgunst, met ziekte, met ellende, met moeite. En tenslotte de dood, en dan dat laatste. Ga weg! Ga weg, voor eeuwig. Ik, zegt iemand. Ik. Ja, gemeente. Ja. Want vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat hebben we toch gelezen? Wie tegen één gebod zondigt, die staat schuldig aan de gehele wet. Daarom kan die wet je ook niet verlossen van de vloekgemeente. Tegen één gebod, je zal maar veel kunst en vliegwerk 9 van de 10 hebben gehouden. En dat hele rijtje op zondagmorgen horen en zeggen, dat is me gelukt en dat is me gelukt en dat is me gelukt. En dan kom je bij het 10e gebod en dan zegt de Heer, en ook niet de minste begeerte tegen enig gebod. En dan zeg je, Heer, nou val ik door de mand. Want aan de buitenkant lijkt het allemaal nog wel aardig netjes. En aan de buitenkant dan heb ik inderdaad nooit iemand doodgeslagen. Heb ik geen echt gebroken. Heb ik niet gestolen. En ik heb de Sabbat niet ontheiligd. Maar als u nou gaat vragen naar mijn begeerte. Als u nou gaat vragen naar mijn hart. O God, vuile bron van wanbedrijven. Dan zegt de Heer, heb je de vloek verdiend? Sorry voor de moeite, mag ik het nou eens even heel simpel zeggen, want dan snappen onze jonge mensen er ook sorry voor de moeite, maar dan heb je de vloek verdiend, want op die manier lukt het niet. Maar daarom kunnen je werken je ook niet verlossen, gemeente. Want als je door je werken verlost wilt worden, dan betekent dat dat er nooit ook maar enige gedachte tegen enige bod van God in je hart ook maar moet opkomen. En dat je God inderdaad moet liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En dat kunnen wij toch niet? Daar hoef ik toch vanavond niet zo langer over te praten, gemeente. Want daar hebben we 3 jaar geleden al over gehad. Toen we zondag 2 aan het begin van de catechisme stonden. En toen die vraag naar ons toe kwam. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik. Want we zijn van nature geneigd om God en de naaste te haten. Heere God, dat lukt me niet. En als we aan het einde van de catechismus komen, als de Heer ons het leven geeft en we komen een keer zover dat we bijna aan het eind van het stuk van de dankbaarheid komen, dan zijn we nog een stap verder in dat opzicht. Want dan moet ik nog zeggen, wel onze arme zondaren, onze misdaden en onze boze aard die ons leven lang aankleeft, te genadig vergeven. En daarom doet dat nou eens vanavond, gemeente, hier in de kerk, je vervloeking bedenken. En moet je leven eens nakijken daarbij. En dan moet je eens denken aan al die gunstbewijzen die de Heer ons geeft. En aan al die langmoedigheid die de Heer aan ons getoond heeft. En al die bewijzen dat de Heer er zin aan heeft om ons het leven te schenken. En kijk nou eens in de spiegel van de wet. Wat heb u verdiend? Heb je iets van wat je bezit verdient? Heb je iets van wat je zo graag zou willen verdient? Heb je iets van wat je moet missen verdient? Wat wij verdiend hebben, gemeente, dat is dat God ons wegvloekt. Als je bidt om zalig te mogen worden, als je bidt om genezing, als je bidt om een kind te mogen krijgen, als je bidt om bewaring onderweg, als je bidt om je dagelijkse brood, om het grote of om het kleine. Maar dan hebben u en jij en ik zeg dat vanavond niet voor de lol, gemeente, ik zeg niet omdat ik er plezier in heb, maar wel om de dingen bij de naam te noemen. Dan hebben u en jij en ik maar één ding verdiend. En dat is dat God ons wegjaagt als een stelletje schurftige honden voor de poort van het vaderhuis. Zeg, voort jij! Want de vloek, die ligt van nature op mij. Zo staat het in de catechismus, gemeente, en zo wordt het ons voorgesteld, zoals Mozes dat aan Israël deed en zoals de Heere Jezus dat aan die fariseeën en schriftgeleerden deed. En ik vraag u vanavond, neemt u het over of zit u nou maar kromme teden in de kerk en zit u nou eigenlijk te steigeren diep in uw ziel, dat u zegt, zo'n boodschap die lust ik niet. Neemt u het over, gemeente, en zegt u, ik heb de vloek verdiend. Als je tegen deze boodschap verzet, waarbij dan de arme stumper. Want lieve mensen, dan loop je je hele leven lang te sjouwen en te houden om te proberen er op de een of andere manier toch vanaf te komen. En aan het einde van je leven merk je dat het niet lukt. Omdat de Heere, de rechter, tegen je zal zeggen, gaat weg, gij gevloekt. Wij, gemeente, en daarmee is alles van ons gezegd, wij zijn vloekdragers van natuur. Maar, en dat is dan het voorrecht van u en jou en mij, zoals we vanavond hier in de kerk mogen zijn. Wij zijn vloekdragers. Bij het kruis. Niet aan het kruis. En dat is Gods langmoedigheid, gemeente, want dat is het wat wij verdiend hebben. Aan dat kruis. Maar wel bij het kruis. En dat is nou Gods barmhartigheid. En daarom gelukkig dat u er vanavond bent, gemeente. Want in de wereld buiten de kerk zie je het niet. Want daarbij het kruis, daar zien we hem. En dat betekent, gemeente, dat we nu met enige haast willen gaan naar die vloekdrager daaraan, het kruis, om dan te zien dat de Heere Jezus Christus zich daar in de plaats van de zondaar heeft gesteld en de vloek op zich geladen heeft. Dat begint eigenlijk al onmiddellijk bij zijn komst in deze wereld, want als de Heere Jezus de poort van het hemelsparadijs verlaten heeft, dan komt hij naar deze aarde die gevloekt is om onzentwil, en onmiddellijk begint hij al zich te wonden aan de dorens en de distels van deze aarde, wanneer hij moet afdalen in de moederschoot, wanneer hij geboren wordt in Bethlehem dat hem niet wil, wanneer hij als kind met een schreeuw ter wereld komt, zoals al onze kinderen, dan zeggen we gelukkig hij schreit. Ja, dat is prachtig en dat is ook wel zo, gemeente, maar heb u er wel eens aan gedacht dat dat kind schreiend ter wereld komt, omdat het tussen de dorens en de distels in geboren worden, die vanaf het begin je leven beschadigen, en dan wandelt de Heere Jezus daar straks, en dan merkt hij de gevolgen van de zonde in die woestijn. Steen waar hij honger krijgt en in het volk dat hem wantrouwt en dat hem niet gelooft. Maar dieper daalt de Heere Jezus Christus af in onze vloek als de Goede Vrijdag aanbreekt. En als we lezen dat hij dragende zijn kruis uitging, als hij een buitengeworpene wordt, bestemd voor de mestvaalt van Jeruzalem, een stuk vuil, zeggen ze eigenlijk, want daar kwamen de gekruisigden terecht op de vuilnisbelt. En hebben u wel eens gezien, gemeente, hoe zwaar dat kruishout is? De catechismus die zegt niet, de Heere Jezus heeft het in zijn hand genomen, of heeft het onder zijn arm genomen, of heeft het in zijn zak gestoken. Maar hij heeft het op zich geladen. Want dat kruis, dat is loodzwaar vanwege de last van onze zonde en vanwege de toorn van God. Hij dreigt er dan ook onder te bezwijken, gemeente. Maar het diepste van de vloek wordt toch zichtbaar op Golgotha. Als hem alles wordt ontnomen wat de Heere ons aan gunst bewijzen nog laat. Als hem zijn kleding wordt ontnomen zodat hij daar naakt te kijk staat voor dat spottende volk. Als hem een plaats op deze aarde wordt ontnomen zodat er zelfs niet één plekje is om er zijn voet neer te zetten. Als hij uitgestrekt aan het kruis uitgeworpen wordt door de aarde terwijl de hemel hem niet ontvangt. Als hij daar de gemeenschap moet missen met zijn moeder. En wat kun je soms blij zijn als moeder naast je zit, als je veel pijn hebt. Er zitten er hier die ervan weten, hij moet er wegsturen. En de troost van een vriend die bij hem staat, die morele steun kan geven, hij moet het missen. En een teug water om zijn dorst te lessen. En de zon die verbergt zich, hij heeft geen recht er meer op dat de zon hem zal bescheiden. En tenslotte is daar die diepte van God, die zijn aangezicht voor hem verbergt, die zijn lieve kind Jezus niet meer kent en niet meer hoort en niet meer ontvangt. God die hem wegvloekt van voor de poorten van het vaderhuis. En dat is erger, gemeente, dan het afdalen naar de gevloekte aarde. En dat is zwaarder dan het op zich laden van de vervloeking. Dit gaat dieper dan het missen van Gods gunst bewijzen. Hier is de Heere Jezus vloekdrager die een vloek geworden is, zegt Paulus. Hij is van top tot teen, van binnen en van buiten, vloek. En al de violen van Gods toorn en al de gramschap van God en al de schuld en al de zonde en al de baren en de golven, dat komt samen op dat ene hoofd, dat barst los in dat ene lichaam. Die Zoon van God die een vloek geworden is, de vervloeking van ons op zich geladen. En dan hoor ik hem schreeuwen vanuit het duister van Golgotha, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En ik probeer met mijn ogen dat duister te doordringen. En ik heb mijn oren gespitst om te horen wat er gezegd wordt. En mijn gedachten die tollen door mijn hoofd, maar ze dringen niet echt door in dat diepe, dat vreselijke, dat hij vloek geworden is. En u voelt het misschien wel een beetje aangemeend, hè, dat ik op dit ogenblik een beetje sta te worstelen met woorden. En dat ik zit te zoeken naar gedachten. En dat ik probeer te formuleren wat dat nou zeggen wil. Dat hij de vloek draagt. En ik kan alleen maar huiveren. En ik kan alleen maar zeggen, o God, hoe verschrikkelijk is de zonde. Hoe verschrikkelijk is mijn zonde. En als ik daar vanavond mee worstel, gemeente, om dat toch een beetje hier duidelijk te maken, dan doe ik dat in de hoop dat wij van de zonde gaan schrikken. En dat wij als een gemeenschap die zoveel zonde zomaar accepteert en die zoveel zonde goed praat en die zoveel zonde vanzelfsprekend vindt, zullen gaan huiveren van die zonde en zullen gaan zeggen, o God, als de Heere Jezus Christus zo moet lijden vanwege de vloek van mijn zonde. Wat zou dan mijn deel zijn, als ik dat in de eeuwigheid zou moeten dragen, van God vervloekt te zijn. Hij heeft het op zich geladen. En toen wist de Heer Jezus wat hij deed, gemeente. Toen nam hij dat zware kruis en toen legde hij dat op zijn schouder. En toen droeg hij dat binnen. In de hel van Golgotha. Toen droeg hij de vloek. En hij droeg ze weg. Zou u nou nog eens even naar uzelf willen kijken? En zou u nou nog eens even willen bedenken uw zonde en vervloeking? Want alleen als u dat doet, kunt u een klein beetje verstaan wat dat zeggen wil, dat hij de vervloeking van ons op zich geladen heeft, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Mag ik een paar dingen noemen, gemeente? Vanmorgen ging de zon op en ging een beetje aarzelend op door de nevels van deze najaarszondag. Maar die ging toch op. Wie van ons heeft eraan gedacht dat die zon opging, omdat die boven het hoofd van de Heere Jezus niet meer scheen? We hebben ons vanmorgen zo te zien allemaal mogen aankleden. Wie van ons heeft eraan gedacht dat hij zijn zondagse kleren kon aantrekken omdat ze de Heere Jezus op Golgotha zijn klederen hebben uitgetrokken. Toen je de eerste teug water uit de kraan haalde of dat kopje thee dat moeder voor je had klaargezet omdat je toch nog een beetje haast had om naar de kerk te komen. Wie van ons heeft eraan gedacht dat we het mochten drinken omdat de Heere Jezus aan het kruis heeft gedorst? En zo kan ik wel doorgaan, gemeente. We hebben een dak boven ons hoofd. Vanwege hem die daar hing onbeschut in de brandende hitte van de zon die zijn vlees groeide. Wij mogen leven. Vanwege hem die de dood inging. We mogen hier zijn. En u hebt begrepen vanavond uit de voorbeden. Dat dat niet vanzelfsprekend is als je naar de kerk gaat. Dat je er ook inderdaad aankomt. Maar dat is vanwege hem, gemeente. Die de gemeenschap met de levende God zijn vriendelijk aangezicht moest missen. U mag hier horen van de zegen en van de vloek. Toen u de kerk binnenkwam en de dienaar op de preekstoel. Toen zei hij niet ga weg vervloekte. Maar toen zei hij genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En als u de kerk uitgaat, gemeente, dan mag u dan weer zeggen, dan mag u de zegen meegeven in plaats van de vloek. Dan mag u zeggen, gemeente, God heeft zijn aangezicht verborgen voor zijn lieve kind Jezus, opdat dat aangezicht over u zou lichten. En God heeft hem de vrede ontnomen, zodat hij in de hel van Golgotha heeft uitgeschreeuwd. Opdat tegen u zou kunnen worden gezegd, hij geve u vrede. Vrede door het bloed des kruises vanwege hem die de vloek gedragen heeft. En mag ik dan eens vragen, als er hier in de kerk zitten die niet schrikken van het beeld van die vloek dragen bij het kruis. Omdat ze de schouders ophalen en zeggen van ach in mijn leven is het allemaal zo erg niet. Bent u dan niet geschrokken, gemeente, van dat beeld van die vloekdrager aan het kruis? Want als je niet gelooft dat de Heer Jezus daar in onze plaats hing, dan zal dat kruisje nooit in de eeuwigheid wat zeggen, gemeente. Dat je gaat verstaan, daar staat mijn plaats, uw plaats, jouw plaats, de mijne, dat hebben wij verdiend, dat ben ik waard. Want dat is het evangelie van leven en dood, van vloek en van zegen. Mijn verlosser hangt aan het kruis en hij hangt er mijnentwegen, mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij en zijn sterven zaligt mij. Dat is de enige weg, gemeente, Christus die verlost van de vloek door een vloek voor ons te worden. Ja, zegt u, voor ons. Dominee, vul dat nou eens wat concreter nog in. Voor wie is dat nou? Dat is natuurlijk een grote vraag. Hoe weet ik nou dat dat nou ook voor mij was? Dat de Heere Jezus daar aan het kruis niet alleen voor mij die tijdelijke bewijzen van Gods gunst heeft verworven, omdat God nog langmoedig is over deze wereld en het daarom doet regenen over bozen en goeden en soms de kwaden van deze wereld nog meer geluk lijken te hebben dan de kinderen van God. Maar dat ik nou ook die eeuwige zegen mag ontvangen, dat ik bevrijd word van de vloek der wet. Voor wie is dat nou? Luther heeft op die vraag een heel gewoon antwoord gegeven, gemeente. Luther heeft gezegd, voor zover je het gelooft, heb je het. En er zit een diepe waarheid in van die reformator van Heidelberg, die niks moest hebben van de werken van een mens. Naarmate je gelooft, heb je het. En als u zegt, wat is dat geloven? Dan is geloven, gemeente, dat je nou deze Heere Jezus Christus in een hartelijke geloofsomhelzing aanneemt. Dat is dat je op deze Heere Jezus Christus gaat zien. Met een door de geest geopende, gelovige, goddelijke blik. Dat je ziet op hem hangend aan het kruis om mijn vloek te dragen. Zoals de Israëlieten in de woestijn die door de slangen gebeten dachten te moeten sterven, genezen werden door een blik op die koperen slang die daar omhoog werd gehouden. Door een blik op het kruis is er immers leven en heil. En vanavond zegt de catechismus, en mag ik het in de preek nazeggen, gemeente, ziet u de Heere Jezus nou ook? Hangend aan het hout om onze vloek te dragen. Ziet u wel dat dat een zichtbaar bewijs is, gemeente, dat hout des kruises, dat hij de vloek draagt. En u weet wel, dat doet hij niet voor zichzelf. Want voor zichzelf is hij volkomen en is hij heilig en is hij rein en is hij onberispelijk. Dat heeft Pontius Pilatus de vorige keer ons met zoveel kracht verzekerd. Hij draagt de vloek, zegt me dat hout. Maar hij draagt die van een ander. Ja, zegt u, ook van mij? Dat is natuurlijk de grote vraag persoonlijk. Ook van mij? Weet u waar u het antwoord op die vraag leert? Het is maar één plek in de hele wereld, dat leer je op Golgotha. Aan de voet van het kruis. Want onze catechismus zegt, daardoor ben ik zeker. We vroegen aan het begin, waarom dat kruis? Want het had toch ook anders gekund? Dat is nou Gods aanschouwelijk onderwijs, gemeente, waarin hij zegt, ziet u dat kruis, u weet het toch vanuit de schriften, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Daardoor ben ik zeker. En dat is een prachtige geestelijke les, gemeente, dat je zekerheid des geloofs vindt aan de voet van het kruis, in het zien op de Heere Jezus Christus, de gekruisigde borg. En dan zeg ik, dat moet Paulus gezien hebben in Damascus, toen de Heer hem had tegengehouden en toen zijn ogen verblind waren en toen hij bepaald werd bij zijn eigen vloekwaardigheid. Toen moet hij daar in die 3 dagen van duisternis gezien hebben, Jezus de vloekdrager op Golgotha. En toen moet hij bij hem geleerd hebben, mij de grootste der zondaren, mij is barmhartigheid geschied. En toen moet in zijn hart die hartstocht geboren zijn om dat te mogen preken en nooit meer wat anders te preken. Die boodschap Jezus Christus en die gekruisigde kracht Gods en de wijsheid Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dat doet nou de Heilige Geest die Christus verheerlijkt, gemeente. Die opent de ogen van mijn vloekwaardigheid waardoor ik ga zeggen ik heb gezondigd. En die neemt me mee naar het kruis en die richt mijn oog op die vloekdrager. En die zegt hij voor u en hij verzekert het. Hij heeft de vloek van u weggedragen. Hij heeft die vloek vernietigd in uw plaats. Voor hem was er geen plaats meer opdat er voor u plaats zou zijn in het paradijs van God. En hij werd van klederen beroofd, opdat u zou worden bekleed met de witte klederen van het heil. En hij had dorst daar aan het kruis, opdat voor u de fonteinen van het levende water zouden gaan ruisen. En voor hem was er de eenzaamheid en de Godverlatenheid, opdat u zou worden gezet in de gemeenschap van Gods grote huisgezin. En tot God genomen nimmer meer van hem verlaten zou worden. Want dat is het evangelie van leven en van dood. En het wordt u vol. Voorgesteld gemeente, en de boodschap die klinkt vanavond aan het adres van jongeren en van ouderen. Kies dan het leven op dat geleefd. En als je inderdaad je vervloeking leerde bedenken gemeente, dan kan het niet anders meer of je gaat een schuilplaats zoeken. En dan ontdek je dat er in deze wereld geen andere schuilplaats te vinden is dan alleen maar aan de voet van het kruis van Golgotha. Dan zeg je, wat moet ik nou anders en waar zou ik anders kunnen schuilen als ik dit zie? Want als dit aan het groene hout geschiet, wat zal er dan met het dorre hout gebeuren? Daardoor ben ik zeker, wat een praktisch onderwijs gemeente. Zekerheid die vind ik niet in mezelf en die vind ik niet door te graven in mijzelf. Maar die vind ik alleen maar in de Heere Jezus Christus, die in het evangelie wordt voorgesteld en aangeboden. Bij hem vind ik die, wat de Heilige Geest hem mij voor ogen schildert als de gekruisigde. Want dat kruis, dat spreekt van mijn vloek en ik buig mijn hoofd. En van hem die de vloek draagt. En hij heft mijn hoofd omhoog. Dat kruis dat spreekt van mijn dood die hij ingaat. En van zijn leven waarin ik delen mag. Van vloek voor hem. En leven voor mij om Christus wil. Gemeente, u wordt meegenomen vanavond. Buiten de legerplaats. Buiten de stad. Buiten uzelf. Naar Christus. De gekruisigde, zijn uw ogen open gegaan voor uw vloek, voor zijn zegen, zijn ze open gegaan, zoals ze bij die moordenaar open gingen toen die ontdekte, ik ontvang waardig hetgeen ik verdiend heb, en die toen naar dat andere kruis keek, en zei maar hij draagt de vloek. Toen leerde die bidden, Heere Jezus, denk aan mij. Zijn uw ogen open gegaan, zoals ze zijn open gegaan bij Paulus de ijveraar voor en naar de wet. Die ontdekt de uitnemende rijkdom van de kennis van Jezus Christus, die de kennis te boven gaat. O, dan vloekt de wet me, maar dan vertroost het evangelie me. En dan zegt dat kruis, daardoor ben ik zeker, deze Jezus, deze Heere, die een vloek werd om mij van de vloek voor eeuwig te verlossen. En dan schuil ik, vloekwaardige in mezelf bevend, achter dat kruis van Golgotha. En ik zie op naar dat kruis. Zoals de christen in dat boek van Bunyan deed. Opkeek. En die toen voelde dat dat pak van zijn schouders afgleed. En die het leerde verstaan, daardoor ben ik zeker. Want daar aan de voet van het kruis, daar hoor ik een stem die zegt, ik heb gezworen dat ik nooit meer op u toorne. En dat ik nooit meer op u schelde. En dat ik nooit meer u vloeken zal. En dan kijk ik naar dat kruis. Waar de toorn van God is ontbrand. En dan kijk ik naar die gekruisigde. Die gescholden is. En die gevloekt is. En dan zeg ik ja. Daardoor ben ik zeker. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen vet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek. Voor mij rechtvaardig volk. Verheft uw blijde klanken. Amen. Heer, het waren aan de ene kant hele diepe tonen die we vanavond gehoord hebben. Toen u ons sprak van de vloek die op ons ligt van nature. En wat is er een reden voor ons om ons hoofd te buigen. En te beven en te zeggen, gena, o hoogste majesteit. Maar wat zijn het ook een rijke klanken geworden, heren. Toen we hoorden van hem die de vloek op zich nam. Ja, die tot een vloek geworden is. Opdat hij zijn volk met zijn zegening vervullen zou. En we hebben ervan gezongen aan het einde. En laat het zo mogen zijn, heren, dat ons hart erin mee kon komen. En dat vanavond mensen vanuit die aarzeling en vanuit die onzekerheid zijn gebracht tot die enige zekerheid die gevonden wordt aan de voet van het kruis. Die enige vaste grond waarin het anker eeuwig hecht. Het bloed en het werk van uw lieve Zoon. De grond die door u van eeuwigheid is gelegd. Heilige Geest, werk het maar uit en pas het maar toe. Opdat we een volk mogen worden verlost van de vloek. Zo verbonden aan de Heere Jezus Christus. Dat ons leven spreekt van de roem in het kruis. Ga met ons. Leid ons op de onveilige wegen en zegen ons in de komende week bij alles wat we hebben te doen. En bij alles wat ons overkomt en bij alles wat er op onze agenda staat. En u weet dat daar dingen bij zijn in het leven van sommigen die ons met spanning en met zorg kunnen vervullen. Ga met ons, Heer, en bewaar ons te land, ter zee en in de lucht. En als soms de dood ons onverwacht overvalt, laat het dan niet onvoorbereid zijn. Maar laat dan niet het woord van de vloek tot in eeuwigheid ons treffen. Maar die zegenwoorden, komt gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld, uit genade. Amen. Onze slotzing is Psalm 68 vers 10, geloofd zij God met diepst ontzag, 68 het tiende vers. met u de zegen van de Heere die ik in plaats van de vloek om Christus de gekruisigde op u mag leggen. En ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u die vrede die er is in het bloed van het kruis. Amen.